De Romeinenbrief, studie 2. Vorige keer hebben we eigenlijk maar één woord behandeld. Dat was de naam van de schrijver, Paulus. Toen zei iemand deze week tegen me van, nu kan je uit gaan rekenen hoe lang je over die serie gaat doen. Maar,
hoeveel woorden het zijn?
Ja, ik ben toch wel van plan om, iets meer woorden te gaan behandelen dan de vorige keer. Maar toch zullen we ook deze avond niet zo heel ver komen. Want ik zei vorige keer al even over de aanvangswoorden van de Romeinenbrief. Daar worden toch wat begrippen gebruikt die goed zijn om toe te lichten. Om eens te kijken van ja, waar gaat het nu precies over? Meestal als men zo'n brief begint te lezen, dan begint vaak met een groet aan wie de brief geschreven is. Paulus stelt zich voor als apostel en dan de groet meestal: genade zij u en vrede van onze God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. Nou, dan denken wij van nu gaat de brief beginnen. Maar het is zeker goed om juist op die eerste woorden ook de aandacht te vestigen. En met name in de Romeinenbrief is dat zo, want ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar in die eerste verzen wordt eigenlijk de hele brief samengevat. Kort en zeer krachtig. En je zou kunnen zeggen dat alles wat hierna komt, ja, dat zijn voetnoten bij die eerste verzen. Dus het is wel goed om even rustig stil te staan bij die eerste verzen. Ja, dat gaan we deze avond dus ook doen en wellicht ook nog een volgende avond. Voordat we echt door die eerste pericope heen zijn. Maar dat doen we rustig aan, want we hebben de tijd. We nemen de tijd die ons gegeven is, laat ik het zo zeggen. En dan zien we wel waar we komen. De vorige keer waren we bij Paulus. Oh, sorry. Want dat was het eerste woord van de brief. En Paulus stelt hier zich voor als in de Statenvertaling een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Slaaf van Christus Jezus staat er letterlijk. Dat zie je in de interlineair. Even kijken of die het doet. Ja, die doet het ook. Een slaaf van Christus Jezus. Dit woord, het Griekse woord doulos, dat is een begrip. Dat komen we, ja, dit woord komt ongeveer, dat kan ik wel laten zien, 125 keer voor in de schrift. Maar er zijn nog wat afleidingen van hetzelfde woord. Enkele tientallen, dus dat woord zal ergens tussen de 170 en 200 keer voorkomen, denk ik, in het Nieuwe Testament. Hier vertaald met dienstknecht. Het wordt ook vaak vertaald met dienstknecht, maar het woord is slaaf. En een slaaf is toch wat anders dan een dienstknecht of een knecht. De afleidingen worden overigens ook vertaald met dienstbaarheid. Nou, dat is dan letterlijk slavernij. Een dienstknecht of een knecht is wat anders dan een slaaf. Een slaaf is een lijfeigene van zijn heer, van zijn of haar heer. En een slaaf die dient dus, weliswaar, maar als eigendom van een ander. En een knecht of een dienstknecht is slechts in dienst van een ander. Ik heb collega's die vinden dat ze ook slavenwerk doen, maar uiteindelijk gaan wij om rond een uur of vijf, zeg maar, naar huis. En dan zijn we dus niet in dienst van de organisatie waar je voor werkt op dat moment. Maar een slaaf is wat anders dan een knecht of een dienstknecht. Ik heb hier de Telos-vertaling. Dat is een vertaling van het Nieuwe Testament. daarin, daar zat ik wel door te bladeren. En zat er voorin zat er een woordenlijst. En dan worden die begrippen als dienaar en bedienaar, een dienstknecht en een slaaf, worden daarin toegelicht. En een diakonos, dat is dan het Griekse woord voor wat ook vertaald wordt met dienstknecht. Hè, een dienaar, diakonos. Kennen we nog uit het kerkelijke ambt van een diaken. Dus dat zou iemand moeten zijn die dient, maar dat is iemand die een bepaald werk of een dienstwerk uitvoert. Een slaaf, staat hier ook, doulos, dat Griekse woord, is iemand die het eigendom van een ander is. Nou, wij hebben allerlei negatieve beelden bij slaven en slavernij. Iedereen heeft natuurlijk de negerhut van oom Tom gelezen. Die bestaat niet meer overigens. Die heet nu de hut van oom Tom. Het woord neger mag niet meer blijkbaar. Ik heb het even opgezocht. Wij hadden vroeger volgens mij ook dat boek in de kast staan. Klopt, hè? Dus ik zal het ongetwijfeld gelezen hebben. Hoewel het zo lang geleden is dat ik me niet zo heel veel meer van herinner. Ik ben ooit naar een film geweest van Steven Spielberg, bekende regisseur. Die film heet Amistad. Dat ging ook over een... Die Amistad, dat was een boot waarmee slaven vervoerd werden. En ik weet achteraf niet zo heel veel meer van die film. Maar wat ik ervan weet is dat er heel veel geweld werd gebruikt in die film tegen die slaven. Die werden echt afgeranseld. En volgens zal ook wel gebeuren in de negerhut van oom Tom. En dat is natuurlijk ook de beelden die wij erbij hebben. Katoenplukkers die de zweep kregen. En negroïde mensen die als slaaf uit Afrikaanse landen werden gehaald. Naar de beschaafde landen toe, zeg maar. Ik doe even zo de aanhalingstekens. En daar werden ze te werk gesteld. En tenminste verkocht als slaven. En dan moesten ze dus slavenarbeid verrichten. Nou, we kennen natuurlijk ook het volk Israël, dat in slavernij was in Egypte. Allemaal heel negatief. Alleen als je zo naar dit begrip gaat kijken, heb je wel een probleem. Want in de Bijbel is slavernij is een gegeven feit. Het is een maatschappelijke positie, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval... was het in die tijd, heb ik begrepen, een algemeen aanvaard principe dat er slaven waren. Kijk, daar kunnen wij natuurlijk van alles van vinden. Alleen, daar hebben we helemaal niks aan. Want als we de Bijbel gaan lezen, is het gewoon een principe dat daarin in voorkomt. Dus kunnen wij wel de Bijbel gaan lezen en zeggen van ja, Paulus was een slaaf van Christus Jezus. Maar dat mag helemaal niet slaven. Maar ja, dat... Daar komen we niet verder mee, want het is nu eenmaal gewoon een gegeven begrip in de schrift. Dan moet ik zeggen, als je een beetje googelt of Wikipedia daarop naslaat van hoe was het dan met de slavernij in die tijd. Ja, dan was het wel wat anders dan de voorbeelden van die ik zojuist noemde, van die film en de negerhut van oom Tom. Er waren gewoon slaven die het heel goed hadden. En die ook tamelijk hoge posities hadden binnen een, bijvoorbeeld een huishouding van een rijk man. En ook slaven waar gewoon goed voor gezorgd werd. Want het was kapitaal van die mensen. Hè, die slaven waren gekocht. Nou, dat, ik weet niet of dat duur was, of, maar dat was kapitaal van die mensen. Die... Ja, die waren daar vaak, die waren daar toch zuinig op. En ik zei al, in de schrift kom je tegen. En Paulus doet zelfs aanbevelingen aan slaven. Slaven die gelovigen waren geworden, daar doet hij aanbevelingen aan. En als ik het moet samenvatten, dan zegt hij niet van kom in opstand tegen Heer en zorg dat je vrijkomt en... Nee, hij zegt, schik je in je positie. Doe alsof, hè, want je dient de Heer met een hoofdletter H. En zo mag je dus ook je Heer met een kleine letter H dienen. Dus de Bijbel predikt geen opstand tegen die slaven, naar die slaven. Maar die predikt een rol van schik je daarin. Maar ja, ik geef daarbij ook meteen de kanttekening dat het beeld dat wij van slaven en van slavernij hebben, is toch echt wat anders dan dat dat in, zeg maar, het Romeinse Rijk was in die tijd. Ik neem wat schriftplaatsen door heel de schrift waar over slaven gesproken wordt, om te laten zien dat het echt in de hele schrift voorkomt. Exodus 21 bijvoorbeeld. Ik sla dan bijvoorbeeld schriftplaatsen als het verhaal van Jozef over, waarin Jozef zijn beker, zijn zilver of een gouden, nou dat weet ik niet, maar in ieder geval zijn beker in de zak van Benjamin had gedaan. En dat hij zei van degene bij wie de beker gevonden wordt, die zal mijn slaaf zijn. Die zou eigendom van Jozef worden. Maar Exodus 21, daar wordt zelfs wetgeving gegeven met betrekking tot slaven. En daar staat, dit nu zijn de rechten, vers 1 is dat van Exodus 21. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht, dat staat slaaf, als gij een Hebreeuwse slaaf kopen zult, die zal 6 jaar dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan. Om niet. Dus in ieder geval zat aan het slaaf zijn en het eigendom zijn van iemand anders, zat in de wetgeving van Mozes, zat daar een, dat was eindig. Dus er kwam een end aan. Typologische betekenis van dit verhaal ga ik nu volledig aan voorbij. Ik wil gewoon even laten zien dat het een gegeven feit is in de schrift. Deuteronomium 15, vers 12. Wanneer uw broeder, een Hebreër of een Hebreïne, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar zult gij hem vrij van u laten gaan. Nou, dat is dus ongeveer hetzelfde als wat we in Exodus 21 lazen. Er wordt hier nog meer over gezegd, in Exodus 21 ook. Maar daar ga ik nu even aan voorbij. Ik blader heel en door naar het Nieuwe Testament. Matthäus 8. De tijd van de Heer Jezus, zijn omwandeling hier op aarde. Ik lees een paar versen zonder dat al te nader toe te lichten. Matthäus 8 vanaf vers 5. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende, Heer, mijn knecht, slaaf, ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide, Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht, mijn slaaf, zal genezen worden. Ik zal even laten zien trouwens dat het hoe het er staat. Hier gaat het over de jongen. Even naar de. Nee, ik had een vers door moeten lezen, want daar staat het. Meen ik, ja, in vers 9. Hier gaat het dus in de grondtekst over een jongen, wat vertaald wordt hier in de Statenvertaling met knecht. En hij zegt dan, ik ben ook een mens onder de macht van anderen, in vers 9, hebben onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de ander kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. Nou, hier gaat het dus over ook een hoofdman die dat woord slaaf gebruikt. Gebruikt een paar verschillende woorden, hè. Zijn soldaten, tot zijn aan zijn soldaten geeft hij orders. En aan zijn slaven geeft hij orders. Maar hier ook, hier wordt gesproken van een slaaf. Nou, Matthäus 26, vers 51. Daar heeft zelfs de hoge priester een slaaf. Matthäus 26, vers 51. En ziet, Matthäus 26, vers 51. En ziet, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. En hier staat dus het, ook dat woord doulos, het woord voor slaaf. Hier zie je dat. Dus de hoge priester had blijkbaar een slaaf. En we weten allemaal hoe die heet natuurlijk. Malchus. Ja, Malchus, zijn oren werd er afgehakt. Maar we vinden, ja, ik wil iets over typologie zeggen erachter, maar dat is een mooi verhaal, maar dat doen we een andere keer weer. We vinden in de brieven van Paulus, dus niet alleen in Romeinen 1 vers 1, maar ook in andere versen van Romeinen, dat begrip slaaf komt daar terug. Ook de negatieve kant van slaven van de zonde spreekt Paulus van. Slaven van de vergankelijkheid. We zijn allemaal onderworpen aan vergankelijkheid. In Galaten spreekt hij van de berg Sinaï tot slavernij barende. Dat wat Sinaï voortbrengt, de wet, dat brengt dus een leven onder de wet, brengt een leven in slavernij voort. Dat is een leven in slavernij. Het juk van slavernij, nou en nog meer van dat soort termen. We komen het ook positief tegen, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 7. Ik geef gewoon een paar voorbeelden. Ik zei al, dat woord komt... meer dan 175, 180, misschien nog wel meer keren voor. Dus er zijn genoeg voorbeelden te geven. En ik noem een aantal tamelijk willekeurige. In 1 Korinthe 7, en dan lees ik even vanaf vers 21. Daar zegt Paulus, zijt gij een dienstknecht, een slaaf zijnde, zie interlineair. Zijt gij een slaaf zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Let op wat hij nu zegt, dit is mooi. Want die in de Heere geroepen is, een slaaf zijnde, die is een vrijgelatene van de Heer. Desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een slaaf van Christus. Gij zijt duur gekocht, word geen slaaf van mensen. En dus hier gaat het over je roeping. Hè, Paulus heeft het over het huwelijk, over vrijgezellen, zoals wij dat zouden zeggen. Maar ook over slaven. Je zou je kunnen afvragen van, ik ben nu een gelovige. Wat nu? Nou, Paulus zegt... ben je een slaaf zijnde geroepen? Nou, laat je dat niet bekommeren, laat je dat niet deren. Als je vrij kunt worden, nou ja, gebruik dat liever. Ben je in de Heer geroepen, een slaaf zijnde, dan ben je een vrijgelatene van de Heer. Dus wij zijn weliswaar, wij zijn gekocht en betaald, maar hij heeft ons ook vrijgekocht. Wij zijn zijn eigendom. Maar juist doordat we door hem gekocht en betaald zijn, zijn eigendom zijn en dus slaven van Christus zijn, daardoor zijn we vrij. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat is wel wat Paulus hier zegt. Want hij zegt, die in de Heer geroepen is een slaaf zijnde, die is een vrijgelatene van de Heer. En desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een slaaf van Christus. Dat is een mooie doordenken. Dat is een tekst om eens even op te mediteren. Want je bent hoe dan ook, je bent vrij, maar je bent zijn eigendom. Want dat is wat een slaaf is. Een slaaf is het eigendom. Een slaaf van Christus is het eigendom van Christus. En wij zijn duur gekocht, zegt Paulus hier. Hij heeft ons gekocht en betaald. En nu zijn wij zijn eigendom. Word daarom geen slaaf van mensen. Ik bedoel, je kan prima gaan werken voor mensen, voor een salaris enzovoort. Maar word geen slaaf van mensen, zegt Paulus hier. Galaten, waren we zondag, vorige week zondag ook al even, voor degenen die daarbij waren. Want hier legt Paulus uit wanneer je wel een slaaf van mensen wordt. Dat gaat dus niet over het letterlijk slaaf zijn. Want juist over die roeping zegt hij, ben je als slaaf zijnde geroepen. Nou ja, laat je dat niet bekommeren. Als je vrij kan worden, ja, gebruik dat. Maar je kunt prima je in die rol schikken. Maar hier zegt hij hoe je wel een slaaf van mensen wordt. En, want predik ik nu mensen... Of God? Of zoek ik mensen te beharen? Hij heeft het hier ook over zijn eigen roeping, hè, Paulus. Paulus zet hier uit één. Dat hij apostel is. Een afgevaardigde van... Daar kom ik straks nog wel op. Een afgevaardigde van Christus. En dat hij een boodschap bracht... En een roeping had en een apostelschap had, wat niet was naar de mens. Hij had het ook niet van een mens ontvangen, maar door de Heer Jezus Christus. En hij zegt, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te beharen? Kijk, als je mensen zoekt te beharen, als je, dan ben je dus een slaaf van die mensen. Dan onderwerp je je aan die mensen, want je zoekt behagen van die mensen. Want predik ik nu de mensen of God of zoek ik mensen te behagen? Want als ik nog mensen behaagde, zegt hij, was ik geen slaaf van Christus. En Paulus is een slaaf van Christus, dus voor hem telde maar één ding en dat was zijn Heer te behagen. En de boodschap te brengen die hij van hem had gekregen en het werk te doen waarvoor hij door hem, door Christus, in de dienst was gesteld. Ik neem er nog één uit Efeze. Dat is Efeze 6. Kijk, hier doet Paulus dus zo'n aanbeveling aan slaven. Gij dienstknechten, slaven dus. Gij slaven... Zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Met vrees en beven in eenvoudigheid van uw hart. Gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doende de wil van God van harte. Diende met goedwilligheid de heren en niet de mensen enzovoort. Maar Paulus doet hier zelfs een aanbeveling of aanbevelingen. Aan slaven. En zeg, wees schik je in je rol. Je bent eigendom van je Heer. Maar je bent in de allereerste plaats eigendom van de Heer. We kennen nog bekende schriftplaatsen uit Matthäus 6, vers 24. Die noem ik alleen even, die zoek ik niet op. Niemand kan twee heren dienen. Maar je kan prima twee heren dienen. Toch? Ik ken mensen die werken voor twee werkgevers. Gaat prima. Ja. Heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Maar slaaf zijn van twee heren, dat kan niet. Je kan niet het eigendom zijn van twee heren. Dus je kan niet lijfeigenen of eigendom zijn van twee heren. Nou, dat doulos. Dat Griekse woord doulos, wat letterlijk echt betekent een slaaf, een lijfeigene. Dat komen we dus tientallen keren tegen in het Nieuwe Testament. En ook in de Romeinenbrief, hè, ze noemden al geen slaaf meer voor de zonde. In Romeinen 12 vers 1 gaat het over slaaf zijnde voor de Heer. Hè, dus moet wel duidelijk zijn, wij zijn slaaf van Christus. Wij zijn zijn eigendom gekocht en betaald. En het slaaf zijn op zich, het lijfeigenen, het eigendom zijn van iemand, en daar kun je natuurlijk allerlei negatieve associaties bij hebben. Maar wat te denken van de positieve kanten die dat heeft? Want als wij zijn eigendom zijn, betekent dat dat we voor zijn rekening zijn. Dat hij voor ons zorgt. Dat hij ervoor zorgt dat wij hebben wat we, hebben wat we nodig hebben. En dat we dat wat hij overigens vindt dat wij nodig hebben. En niet dat wij zelf vinden wat we nodig hebben. Dat kan nogal eens veranderen. Maar we zijn voor zijn rekening. We zijn zijn eigendom. Hij heeft ons gekocht en betaald. We zijn zijn lijfeigenen. Nou, dat betekent dus ook dat hij voor ons zorgt. En dat hij verantwoordelijk voor ons is, om het zo te zeggen. En dat hij garant staat voor ons. Nou, de verhouding van een heer en een slaaf, ja, die komen natuurlijk, die relatie of verhouding, die komen we natuurlijk ook door heel de schrift tegen. Want overal waar hij onze Heer genoemd wordt, gaat het daarover. Hij is onze Heer en wij zijn zijn eigendom, wij zijn slaven van Christus. En een Heer is een is natuurlijk ook zo'n woord wat zo vaak gebruikt wordt dat we wellicht nauwelijks meer bij nadenken. Maar een Heer is iemand die heerst, dus hij heeft het voor het zeggen. He, en heer, woorden als heersen, heerser, maar ook beheersen. Het komt allemaal van dat woord heer. Kijk, een slaaf, die zou maar één ding doen. En dat is doen wat zijn heer van hem vraagt. En ja, dat... Voor dat is dus zoals Paulus dat in Galaten ook zegt, dat is geen boodschap naar de mens. Maar als je je schikt in die positie en je kijkt naar de mooie kanten van dat verhaal, dan is het eigenlijk, ik moet zeggen, sinds ik dit begrip ken en weet wat het inhoudt, vind ik het heel relaxed. Ik bedoel, wij mensen zijn vaak slaaf van onze eigen ambities. He, we vinden dat we van alles moeten. Of we denken dat onze omgeving vindt dat wij iets moeten. Dus we zijn al... Zo is een mens toch? Die kijkt naar zijn omgeving en denkt van... Ja, wat verwachten ze van me? Oh, dan ga ik dat doen. Nou, dan ben je dus een slaaf van mensen. Wij zouden maar over één... Kijk, tegenwoordig gaat het natuurlijk om hoeveel likes kan ik krijgen... En hoeveel volgers. Ik heb zelf een zoon van 10. Als ik op YouTube zit, dan zit hij van hoeveel volgers heeft hij. En weet je, daar gaat het om. Hoeveel mensen je volgen, hoeveel mensen je liken. Een slaaf heeft maar één zorg. Niet of al die mensen hem liken en volgen. Nee, er is maar één die hem hoeft te liken en dat is zijn Heer. Dat is toch makkelijk? Want mensen verlangen allemaal andere dingen, weet je. Als je het aan de een vraagt, die heeft die verwachtingen en de ander heeft die verwachtingen. Nee, wij hoeven geen ambities te hebben. We hoeven ons maar op één ding te richten. We mogen ons op één ding richten en dat is op de Heer. We zijn zijn eigendom. We zouden ons om, je hoeft je niet druk te maken, maar als je dan druk maakt, maak je dan druk om wat hij ervan vindt. Ja, en wat hij van ons vraag. Wij zouden ons schikken in zijn plannen. En wat de rest daarvan denkt, ja, dat moet de rest maar weten. Maar onze Heer zorgt ook voor ons. De Heer zorgt voor zijn slaaf. En hij geeft hem alles wat nodig is. Hij is verantwoordelijk en van de slaaf wordt maar één ding verlangd. En dat is trouw zijn aan zijn heer. En dat is toch relax. Ben je ziek? Ja, je bent slaaf van Christus. Heb je een slecht huwelijk? Maakt niet uit, ik ben slaaf van Christus. Heb je geen huwelijk? Maakt niet uit, ik ben een slaaf van Christus. Hij zorgt voor je. Hij geeft je wat je nodig hebt. Hij weet ervan. En hij gebruikt het in zijn plannen. Wat je situatie ook is. En daarom zegt Paulus ook tegen die slaven. Gij slaven. Blijf in die roeping waarin je geroepen bent. Zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Schik je gewoon. God kan je op elke plek gebruiken. Nou ja, een slaaf is gekocht, hè, want hij heeft de prijs betaald. En nou ja, zoals Paulus in 1 Korinthe 7 zei, we zijn duur betaald, duur gekocht. Dus word geen slaaf van mensen. En wij weten dat hij onze Heer is. Maar wij weten zelfs, dat is ook Romeinen, dus daar komen we nog, Romeinen 10, duurt nog even. Maar daar staat, hij is Heer van allen. Heer van allen, want alles is van hem. De aarde en haar volheid is des Heren. Heel deze schepping is van hem. Ja, wij zijn zo bevoorrecht dat we dat al mogen weten. Nou, laat ik dan nog één schriftplaats noemen hierover. Waar het gaat over... niet specifiek over slaaf volgens mij, maar over de Heer... Filippenzen 4 is een van de mooiste schriftgedeeltes die ik ken, waar over onze Heer gesproken wordt. Er zijn er natuurlijk heel veel, maar... Filippenzen 4, daar zegt Paulus, ook Paulus, die bekende woorden in Filippenzen 4, vers 4. Daar zegt hij, verblijd u, hè, verheug je... in de Heer te alle tijd. Kijk, wij zijn zijn eigendom. En er zijn altijd omstandigheden in onze levens die ons, hè, als we naar de omstandigheden kijken, die maken ons helemaal niet blij. Ik bedoel, als je daarop richt. Nou, we hadden het er vooraf nog even over. Als je daarop richt, ja, daar kun je, het feit op zich, kun je niet blij mee zijn. Maar toch zegt Paulus, verheug je altijd. Namelijk in de Heer. Namelijk dat je weet, hij is mijn Heer, ik ben zijn eigendom en ik ben voor zijn rekening. En hij zorgt voor me en ik hoor bij hem. En hij geeft me alles wat ik nodig heb. Nou, dan vervolgt hij, verblijd u, verheug je in de Heer altijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Als je de eerste gemist hebt, dan... verblijd u. En dan zegt hij, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Uw welwillendheid. Welwillendheid, ja. Welwillend, ja, wanneer ben je welwillend? Als je gewoon je makkelijk schikt in dingen. Inschikkelijkheid, heb ik ook een vertaling die zegt van uw inschikkelijkheid. Gewoon je schikken in je positie, in je omstandigheden. Uw inschikkelijkheid, uw bescheidenheid, uw welwillendheid, zij alle mensen bekend. Maar dat geheim waardoor dat kan, dat staat erachter. De Heer. Is nabij. Hij is onze Heer. Onze eigenaar. En hij is nabij. Dus wat je omstandigheden ook zijn. Je kunt je erin schikken. Je kunt welwillend zijn. Want hij is je Heer. En hij heeft je op die plek gesteld. Gezet. En hij is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Vers 6. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Wees in geen ding bezorgd. De Heer is nabij. Hij weet ervan. En hij zorgt voor je, want hij is je Heer. Je bent zijn eigendom. Maar wees in geen ding bezorgd. Maar als je dan bezorgd bent, laat je begeerd in alles door bidden en smeken. Maar met dankzegging bekend worden bij God. Je kunt hem je begeerte in alles door bidden en smeken bekendmaken. Maar met dankzegging, want dankende dat hij je Heer is en je God. Dat je voor zijn rekening bent en dat hij inderdaad God is. De God staat hier ook. De plaatsen, de beschikken van alle dingen. Dus ook al die omstandigheden in onze levens. Hij plaatst dat, hij beschikt dat. Hij is je Heer en je kan lekker achterover gaan leunen, want je bent een slaaf van Christus. Want dat staat in het volgende vers, dit waren mijn eigen woorden, maar de vrede Gods, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede van de God. Het is niet de vrede die God ons geeft, hè, maar de vrede die God heeft. Dat staat hier. De vrede van God, van de God. Hij is namelijk God. Hij is de plaatser. Hij heeft alles in zijn hand. Hij beschikt alles. Ja, en die vrede van God die is superieur boven elk denken. Ik bedoel, wij kunnen natuurlijk van alles denken en van alles in ons hoofd halen en ons overal zorgen over maken. Maar het is gewoon een God die boven alles staat, die alles in zijn hand heeft. Die alles beschikt en plaatst. En die zorgt voor ons, want we zijn zijn eigendom. En wij zijn slaven van Christus. De vrede van God, die superieur is aan elk denken, zal onze harten, jullie harten, zegt Paulus, verzekerd bewaren. Verzekerd bewaren. En ook jullie gedachten. In Christus Jezus. Ja, de Heer is nabij. Hij is onze Heer. Daardoor kunnen we altijd verheugd zijn in Hem. En Hem ook danken in alles. En we hoeven niet bezorgd te zijn. Maar als we dat dan zijn, nou, dan kunnen we dat bij Hem bekendmaken. Met dankzegging dat Hij onze God is. En zo kunnen we ook naar elkaar kijken. Want ja, ook daar hebben we vaak last van elkaar, van de relaties die we hebben. Maar ook hij is eigendom van hij of zij. Ook hij of zij is eigendom van hem. Hij is ook zijn of haar Heer. En dat is ook weer Romein, maar dat is Romeinen 14, dus dat is nog verder. Ieder staat of valt zijn eigen Heer. Dus we hoeven die ander ook niet te oordelen. De Heer is degene die, ja, die het voor het zeggen heeft, ook over die ander. Nou goed, dat. Was het tweede woord. Maar we gaan sneller dan de vorige keer. Maar dat is dus het begrip slaaf in de Schrift, in het Nieuwe Testament. Maar wat ik nu verteld heb en wat ik heb laten zien, het is echt maar een greep uit de schriftplaats. Ik had bijvoorbeeld nog naar Titus 2 kunnen gaan, daar worden ook schitterende dingen gezegd. Soortgelijk als wat ik aanhaalde uit Efeze, van het schikken zelfs van een slaaf in die rol. Maar dat is wat geloof, het geloof van Christus bewerkt in een mens. Nou, Paulus was een slaaf, zo introduceert hij zichzelf, een slaaf van Christus Jezus. De vertaling, tenminste die van mij, dat is de Statenvertaling, die zegt een slaaf van Jezus, een dienstknecht zegt hij dan, maar van Jezus Christus. En je ziet dat het in de grondtekst net even andersom staat. En we komen ik dacht dat ik daar een aantekening van had. Bij Paulus komen we bijna 100 keer de frase Christus Jezus tegen. En voor zover ik weet, volgens mij bij geen één van de andere schrijvers van het Nieuwe Testament. Christus Jezus is, meen ik, maar een term die specifiek aan door Paulus gebruikt wordt. En niet door de andere apostelen. Kijk, we vinden vele malen vaker de frase Jezus Christus. En Jezus is dan de naam, zoals de Heer die kreeg bij zijn geboorte, door zijn ouders gegeven. Dat zeg ik eigenlijk ook niet goed, want de engel kondigde al aan dat hij zo zou heten. Maar dat is de naam die hij als mens kreeg, Jezus van Nazareth. En Christus is geen naam. Jezus Christus is niet zijn voor- en zijn achternaam of iets dergelijks. Zoals wij, ik ben Gerard Oudijn. Maar Jezus is zijn voornaam en Christus. Jezus is zijn naam en Christus is een titel. Christus is het Griekse woord voor Messias. Mashiach in het Hebreeuws. En dat betekent een gezalfde. In het Oude Testament komen we koningen tegen die gezalfd worden. David, Saul. Koningen werden gezalfd. Van David en Saul lees je dat. Lees je dat echt dat ze gezalfd werden? Profeten werden ook gezalfd. Maar koningen en profeten werden dus ook aangesteld. En Christus is een titel. En het is de titel van de opgewekte. Door God gegeven. En wij zeggen vaak Jezus Christus. En als Paulus zegt Christus Jezus, dan is dat niet dat hij denkt van nou, dat moet je af en toe eens afwisselen. Ik doe dat op mijn werk ook wel eens. Als ik een mail schrijf, dan probeer ik, als het een mail is die belangrijk is, dan probeer ik niet 5 keer hetzelfde woord te gebruiken. Dan zoek je ook wel eens naar wat afwisseling. Maar het is niet zo dat Paulus denkt van nou, ik gebruik af en toe, zet ik Christus is vooraan en Jezus voor de, dat het Christus Jezus is voor de afwisseling. Nee, bij Paulus is het echt, hoe noem je dat, kenmerkend voor hoe hij hem kende. Want de discipelen, de 12, die kenden Jezus als Jezus, ja, die de Christus zou worden in zijn opstanding. Maar Paulus kende hem als Christus die aan hem verscheen vanuit de hemel, namelijk de opgewekte Christus die vanuit de hemel aan hem verscheen. Dus Paulus kende, voor zover we weten, Jezus van Nazareth helemaal niet. Hij zegt ook, we kennen niemand meer naar het vlees. Als we hem al naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer. Maar ik denk dat Paulus hem helemaal niet, waarschijnlijk ook nooit gezien heeft. Maar Paulus kende Christus Jezus, die vanuit de hemel verscheen, de opgewekte. En daarom staat Christus bij hem vooraan. Meestal gebruikt hij zo die term, tenminste meestal weet ik niet, maar vaak gebruikt hij zo die term Christus Jezus. In Handelingen 2, daar is Petrus aan het woord over op de Pinksterdag. En daar spreekt hij over Jezus. En hij zegt in vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij, apostelen, alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangende hebben van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat spreekt van de uitstorting van die geest. Nou, dan gaat hij nog verder en dan lees ik verder in vers 36... En daar staat dan, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, heel het huis van Israël moet zeker weten, dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, en hier gaat het dus over Christus. Dat God Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt heeft door hem op te wekken uit de doden. Dus in zijn opstanding werd hij door God, of in of door zijn opstanding, werd hij door God aangesteld als Christus. Nou, dit is volgens mij het vers wat dat het kortst en krachtigst samenvat. En waar het zo helder naar voren komt. Maar Paulus was een slaaf van Christus Jezus, zegt hij. Ja, Jezus Christus zou je ook kunnen zeggen, dat is de historische volgorde. Hij werd als mens, als de mens Jezus geboren. En vervolgens, hij werd gedood, gekruisigd. Hij werd gekruisigd, gedood. En hij werd opgewekt door de Vader. En zo werd hij tot Here en tot Christus gemaakt. Dus Jezus Christus is die historische volgorde. Maar Christus Jezus is hoe Paulus hem kende. Paulus kende hem slechts. Ja, slechts. Dat klinkt beperkt. Maar Paulus kende hem juist als de opgewekte. De verhoogde. Christus die eens vernederd was als Jezus. Ja, want hij, ook, dat wordt ook van hem gezegd. Dat hij de gestalte van een slaaf had aangenomen. De gestalte van een dienstknecht. Filippenzen 2. De gestalte van een dienstknecht, zegt de vertaling dan. Want de gestalte van een slaaf aangenomen door mens te worden. En Paulus kende hem als, ja, juist als de verhoogde, maar die eens vernederd was. En hier als Jezus van Nazareth in zijn aardse omwandeling rondliep. Ik kijk even op de klok. Hey, dit lijkt me wel een mooi moment om even naar de koffie te gaan.